Bedrijf Sebic is een boete geëist van 25 miljoen euro voor 4 incidenten op het Gemmelot-terrein in Sittard-Geleen. Dat gebeurde tussen 2015 en 2019. Het ging bijvoorbeeld om lekkages en brand. 2 keer raakten medewerkers gewond, van wie er 1 overleed. Het is de eerste strafeis in een zaak tegen 4 chemiebedrijven. Met de boete van 25 miljoen euro hoopt het OM dat chemiebedrijven meer gaan doen voor de veiligheid. Bij de Israëlische aanvallen van afgelopen maand zijn tot nu toe 10.000 Palestijnen gedood. Dat zegt het ministerie van Gezondheid van Gaza, dat onder Hamas valt. Onder de doden zouden meer dan 4100 kinderen zijn. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en de Wereldgezondheidsorganisatie zeggen dat de cijfers betrouwbaar zijn. De Israëlische aanvallen in Gaza waren een reactie op de terreuraanslagen van Hamas in Israël van bijna een maand geleden. Daarbij kwamen zo'n 1400 mensen om, vooral Israëliërs. Frankrijk stuurt tientallen panzerwagens naar Libanon. Daarmee moeten VN-patrouilles langs de grens met Israël beter samenwerken met het Libanese leger. De VN-vredesmacht helpt al bijna 45 jaar met toezicht op de veiligheid in het gebied. Dat wordt met steeds meer Hezbollah-strijders in het gebied een stuk moeilijker. In Libanon zijn op dit moment bijna 700 Franse militairen gestationeerd. De Iraanse Nobelprijswinnaar Mohammadi is in de gevangenis in hongerstaking gegaan. De mensenrechtenactiviste protesteert zo tegen de leefomstandigheden in de gevangenis en tegen de verplichting dat Iraanse vrouwen een hoofddoek moeten dragen. Mohammadi zit een celstraf uit van 12 jaar. Een rechter oordeelde dat ze propaganda tegen de staat verspreidt. Begin vorige maand is haar de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor haar strijd tegen de onderdrukking van Iraanse vrouwen. Het weer vanavond en vannacht van tijd tot tijd een bui, maar tussendoor droog en de temperatuur zakt naar zo'n 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden en westen buien. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
De zwevende kiezer bij Radio Texel.
Ja, op woensdag 22 november mag Nederland weer naar de stembus. En er is inmiddels zoveel aan de hand in Nederland en in de rest van de wereld dat we misschien wel kunnen zeggen dat dit de allerbelangrijkste verkiezingen ooit gaan worden.
Wat willen de politieke partijen op Texel? Dit is de Volgen bij Radio Texel.
Is gebleken een zeer effectieve... En dan krijgen we nu een muziekje.
Nee, maar dat ben ik met je eens. De energie is natuurlijk enorm gedaald. Hè? En ik zal er heel eerlijk zijn. Ik ga het gewoon om mezelf betrekken. Ik ben ook van het gas afgegaan. Mm-hmm. En dat was niet de energieprikkel. Maar ik ga gewoon geen geld spenderen aan Poetin, hè, zeg ik dan. Hè? Mm-hmm. Maar dat minder gebruiken, dat is gekomen door de enorme prijzen, zeg maar, die prijsstijging in de energiekosten hebt. En dan krijg je het rare in onze economie zo, hè. Die energieprijzen zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus wij hebben afgelopen jaar een euro voor een kilowatt stroom betaald uit een kerncentrale die nog geen 2 cent kost. Want er is niks veranderd in die kerncentrale. Hè. Die heeft gewoon doorgedraaid. En die baas van die kerncentrale, en dan zeg ik het even op zijn Rotterdams populair, die heeft alleen maar in zijn vuist zitten lachen. Gedacht van, nou, dat is kassa dit jaar. En al die energiemaatschappijen, die zijn er ook dik op vooruit gegaan. Er is er niet één die groep heeft van, ik ga minder winst maken, ik ga verlies leiden of wat dan ook. We hebben gewoon, met z'n allen, hebben we de rekening betaald. En het Rijk heeft daar fors aan bij moeten dragen, om inderdaad de laagst betaalde, en de onderkant van de maatschappij, het door de winter heen te helpen. Zo simpel is het. Mm-hmm. En we hebben hier...
En toen zijn er wel generieke maatregelen genomen waar iedereen profijt van gehad heeft.
Ja.
En GroenLinks is een groot voorstander om ervoor te zorgen dat de hulp terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. En veel minder aan generieke maatregelen.
Ja, maar dan krijg je weer toch, dan krijg je toch weer de keuze die gemaakt moet worden. Hè? Als je dat uit wil zoeken, hè? Want dan komt Nederland weer met zijn regeltjes. Hè? Jij wel, jij niet, jij dit, jij dat. Hè? En dan duurt dat gewoon maanden. Dan is de winter voorbij, is de helft van het land verhitte. En nu hebben ze gewoon gezegd, oké, dan iedereen maar... Er zijn gewoon fabrieken gesloten. Hè? Aluminiumfabrieken die gewoon dicht gingen omdat ze het niet konden betalen. Mm-hmm. En dan zeg ik, dan kun je beter één keer generieke maatregel nemen om door de crisis heen te komen. Hè? Niet om, om energiemaatschappijen te spekken. Want uiteindelijk hebben we allemaal geld gekregen. Maar degenen die er wijs van geworden zijn, zijn de energiemaatschappijen.
Maar dan zeg je het ook weer gelijk als het gaat over een crisis.
Ja.
En dan moeten we echt even de definitie van crisis scherp houden. We zien het niet aankomen en het was er ineens.
Ja.
Nou, de energieprijzen die omhoog gaan, dat zien we aankomen. Dat is er al en dat is de komende tientallen jaren is dat voorzienbaar. En wanneer je dan mensen wil helpen om door de winter heen te komen, dan kun je dus nu donderop zeggen dat generieke maatregelen, ja, die zijn inderdaad het makkelijkste. Maar dat betekent ook dat een hoop mensen daar een voordeel van hebben die het op zich niet nodig hebben. Dus dan zul je wel veel beter moeten kijken van hoe zorg je dat het wel op de goede plek terechtkomt. En ja, daar zullen we onze belastingdienst voor moeten hervormen. Ja, daar zullen we ook slimme andere maatregelen voor moeten nemen.
Een van jullie medestanders in het linkse blok, zoals ik het maar noemen, dat kan ik zoveel zeggen. De SP, die is heel duidelijk voor het nationaliseren van de energiemarkt. Hè? Mm-hmm. Hoe denkt GroenLinks daarover?
Ik weet niet of het veel voordelen zal hebben. Ik heb daar niet een heel concreet idee over. Marktwerking helpt in een hele hoop situaties wel. In een hele hoop situaties kan het ook een ongewenst neveneffect hebben. Namelijk dat winsten terechtkomen op een plek waarvan je het als samenleving niet zou willen hebben. Geld maakt geld. Ik weet het niet zo.
In principe vind ik wel dat zeg maar basisbehoeften, die heb ik liever overheid gestuurd, zeg maar, dan door de markt. Of op zijn minst niet alleen door de markt. En in die zin is de energiemarkt natuurlijk wel, dat is wel echt een basisbehoefte natuurlijk.
Ja. En gestuurd vind ik inderdaad een ander woord als nationaliseren.
Ja, ja. Ja, dus van mij, kijk, helemaal nationaliseren, dat durf ik niet volmondig een ja op te zeggen. Maar dat het meer genationaliseerd zou mogen worden, of overheidsgestuurd, dat zou ik wel een goede zaak vinden. Vanwege, ook weer waar we het eerder over hadden, dat de prikkels nu liggen gewoon niet aan de goede kant.
Ja.
En dat stimuleert dus niet, waar Henny ook terecht op wees. Kijk, nu kunnen we nog niet over op hernieuwbare energie en andere modernere manieren van energieproductie, omdat ze gewoon nog niet zo grootschalig uitvoerbaar zijn en betaalbaar zijn. Maar,
en kernenergie?
Nou ja, in kernenergie, daar kleven wel wat grotere bezwaren aan, eerlijk gezegd. Want iedereen heeft het dan wel over de kleine hoeveelheid afval die erbij zit, maar het is wel afval wat echt nog duizenden jaren afval is, en waar we bij God niet weten hoe zich dat voor onze leefomgeving verder ontwikkelt. In ieder geval niet dat het veilig is.
Maar als je dat dan tegenover nadeel, hè, want alles heeft voor- en nadelen, hè, maar als je dat dan tegenover wind en op zee bijvoorbeeld zet.
Nog even terug naar de kernenergie. Kijk, kernenergie, dat duurt ook, het is heel erg duur. En het duurt ook behoorlijk lang om het neer te zetten, zeg maar. En ik ben niet per se tegen kernenergie, maar ook kernenergie zie ik eerlijk gezegd als een tussenfase van energievorm voor wat er groter en beter nog aan zit te komen. Alleen dat gaat waarschijnlijk nog 20, 30 jaar duren voordat dat echt zo heel groots ontwikkeld kan worden.
Ja, dat is één ding. Een ander punt wat daar gewoon direct bij komt, is een jaar of 10 geleden kon windenergie op zee alleen maar gebeuren als er heel veel geld van de overheid bijging. Op dit moment is dat al niet meer nodig. Ik heb nog geen één ondernemer gehoord die zei van, ik wil wel een kerncentrale bouwen zonder dat ik daar subsidie van de overheid voor krijg. Alle kerncentrales, daar moet heel veel overheidsgeld bij. En dan is even de vraag of dat dan het probleem op gaat lossen. Ik hoor nu de laatste tijd heel erg veel over de kleinere energiecentrales die je zo bij industriegebieden neer zou kunnen zetten. En als je dan de vraag stelt van waar kun je die kopen? Ja, de eerste is nog niet klaar, maar dat gaat zeker komen. Ja, dan denk ik, zo lusten we nog wel.
Maar relatie naar waar GroenLinks voor staat, hè? Groen, en het woord zit al in het partijnaam, natuur, daar zijn jullie juist heel erg voor. En hoe verhoudt zich dat dan tot de zonneakkers en de winden en de molens, ook op zee, de vogels die daardoor worden geraakt, maar ook de ecologische ecosystemen in het systeem in de zee, hè, die ook aangetast worden en waar toch eigenlijk nog niet voldoende onderzoek naar is gedaan, terwijl al wel beslissingen zijn genomen om die parken aan te gaan leggen. Hoe verhoudt dat zich vanuit het GroenLinks gezien?
Dat hebben natuurlijk vervelende bijeffecten. Maar in ieder geval is CO2-uitstoot en dergelijke, waar we mee te maken krijgen, of mee te maken hebben met de fossiele industrie, dat zijn veel belangrijker dingen, zeg maar. En ook windenergie zie ik eerlijk gezegd ook als een gedeeltelijk, als een tussenoplossing.
Dus GroenLinks die zegt, nou, liever windmolens en zonneakkers dan een kerncentrale.
Ja.
Ja, en dan kun je denk ik nog iets bij zeggen. Namelijk, de mens is slecht voor de natuur. He, dus als we het probleem op willen lossen, dan moeten we gewoon vlot zo doorgaan. Dan kan de aarde zich over 150 jaar prima weer zelf verdruipen. En dan maken wij daar geen rommel meer van. Als het gaat over zonneakkers, dat is een hele, nou, ook hier voor Texel natuurlijk een heel goed voorbeeld. Zonneakkers, op het moment dat die aangelegd worden zoals het merendeel nu gebeurt, denk ik, jongen, wat zonde van een landgebruik. Daar wordt niet eens dubbel gebruik gemaakt van de grond. En dat dubbel gebruik, dat kan heel goed. We hebben het grote voorbeeld gehad van de schapen onder de zonnepanelen. Maar je kunt ook gewoon zeggen van, op het moment dat je die zonnepanelen iets ruimer uit elkaar zet, dan heb je gewoon ook nog zonlicht op de bodem. En dan kan die bodem ook gebruikt worden voor lichte landbouw, of dus noods voor kruidenrijk grasland, zodat de insecten daar weer profijt van kunnen hebben. Dus dubbel gebruik van zonneakkers, ja, dat is voor mij een eis.
Ik ben toevallig een paar weken geleden meegeweest op een bustour langs energieprojecten in het zuiden van Noord-Holland. En daar was inderdaad zo'n akker gaat daar tot stand komen. Dat zijn grotere zonnepanelen, maar die zijn ook wendbaar. Dus die kunnen meedraaien met de zon, maar ze kunnen ook op hun kant gezet worden. Waardoor dus de akkerbouwer ertussen kan om bijvoorbeeld te oogsten of andere dingen te doen.
Ja, nou staat de Nevada-woestijn staat vol met dat soort dingen.
Maar ik denk niet dat er landbouw tussen bedreven wordt.
Nee, maar daar staan wel, die draaien zonnepanelen vooral met de zon mee.
Ja. Ja.
Maar voordat we verder gaan, hè, want we hebben natuurlijk een aantal dingen die we toch wel graag willen doen. Hè. Ik ben nog niet eens aan 10% van mijn vragen toegekomen.
Trail me like yours used to do. Oh, I may dream a million dreams.
gaan even een quizje doen. Hè? Dat doen we quizje. Met alle partijen en dat doen we ook met jullie. En het is heel eenvoudig. Hè? Ik noem twee woorden en ik kies jullie eentje uit. En dan ga ik eerst kijken of dat ook inderdaad is wat ik bedacht heb wat jullie gaan zeggen. Maar dat hoor je na de hand wel. En dan wil ik ook wel gelijk weten waarom je daarvoor kiest. En wie heeft mijn pen gejat?
Die van mij, hoor.
Nou, als je het hebt over quizjes, dan adviseer ik iedereen de stemwijzer en het kieskompas. En ik was natuurlijk wel heel erg blij dat toen ik hem invulde, dat GroenLinks PvdA als eerste eruit kwam.
Ja, maar dat is niet zo moeilijk natuurlijk.
Nou ja, dat kan.
Maar we gaan beginnen.
Ja, gaan we eens beginnen.
Mens of natuur?
Ja, de mens natuurlijk.
Mens, ja. Maar de mens is ook natuur, toch? Ja, dus dat, is, nee, dat vind ik niet een goede keuze.
Antwoord.
Nee, ik bedoel met de mens natuurlijk. De mens met zijn bestaan en zijn leefomgeving en dat soort dingen. Hetzelfde als de natuur, zijn bestaan en omgeving.
Nou ja, dan zou ik ook voor de mens kiezen, maar dan wel omdat de natuur. De mens is, zou eigenlijk natuur inclusief moeten zijn.
Ik vind dat een verrassend antwoord en ik had namelijk gedacht dat jullie zouden roepen natuur. De vorige linkse partij was daar heel stellig in. Die riep natuur. Woningbouw of stikstofuitstoot?
Woningbouw zonder stikstofuitstoot.
Nee, een of de ander.
Ja, dit zijn dilemma's die niet te nemen zijn.
Het is ook geen dilemma.
Ja, het is inderdaad precies wat Henry zegt. Eigenlijk zou je... Natuurlijk zijn wij voor woningbouw. Maar mag het alsjeblieft met zo min mogelijk stikstof uitstoot?
Ja, dat mag. Maar op het ogenblik is het zo dat alle woningbouwprojecten liggen stil. We willen een miljoen.
Niet alle woningbouwprojecten liggen stil.
Nou, maar het overgrote deel van de woningbouwprojecten en andere
alle Tesselse projecten gaan gewoon door.
Ja, maar dat zijn uitzonderingen.
Nou, dat zijn helemaal geen uitzonderingen. Projecten waar heel veel stikstofuitstoot door gerealiseerd wordt, ja, die liggen stil.
Ja.
Nou ja, goed plan.
Nee, maar we komen een miljoen woningen tekort in Nederland. En de woningbouw, zeg maar dan niet in detail, die ligt gewoon stil. Overal hoor je ze klagen. Dit kan niet uitgevoerd worden, dat kan niet uitgevoerd worden.
Mm-hmm.
En je kan ook natuurlijk zeggen van oké, die stikstofuitstoot moet naar beneden. Maar misschien mag het wat minder naar beneden. En gaan we toch woningen bouwen. Want die mensen, die miljoen woningen, mensen van 27 die nog bij de moeder wonen, die willen ook een huis hebben. En dat is een net zo groot probleem, in mijn ogen, als het stikstofprobleem.
Wat ik een hele leuke vond, was een artikel net in de Volkskrant, waarin ze deze cijfers eens geanalyseerd hebben. En toen bleek dat er zijn een aantal knoppen. En zo'n knop is van blijf je tot je 18e thuis wonen of tot je 19e. Op het moment dat je die knop 1 jaar doorschuift, dan verandert het aantal woningzoekenden in 1 keer met enkele honderdduizenden. Zo gaat het de hele tijd door. En wij hebben een hele simpele oplossing voor het woningprobleem. En dat is als wij werk in Nederland, waar alleen maar Oost-Europese werknemers voor kunnen komen, omdat het anders niet gebeurt. Als we daar nou eens mee stoppen, dan zijn er dus heel veel woningen vrij. Waar dan de jongeren naartoe kunnen die anders bij hun ouders moeten blijven wonen.
Ja, maar dat is natuurlijk weer een heel ander onderwerp. En dan wil ik toch wel...
Nee, je had het over woningbouw.
Nee, maar ik bedoel...
Ik heb woningen vrijgemaakt.
Nee, de woningen.
Zonder
maar
stikstof.
Ik bedoel, we hebben het niet over de woningen, over je opmerking over dan halen die lui uit Oost-Europa niet meer. Wij hebben ze in Nederland gewoon keihard nodig.
Nou nee, wij doen een hele hoop dingen die niet nodig zijn. Kijk, wij hoeven in Nederland natuurlijk niet 1 miljoen varkens te slachten en die dan naar het buitenland te verkopen. En dat slachten moet dan gebeuren door Oost-Europeërs, omdat Nederlanders dat niet willen doen. Nou, dan stoppen we daar toch gewoon mee.
Ja, ja dat stoppen we mee. Maar we komen 130.000 verzorgenden komen tekort. Er komen leraren tekort, er komen politieagenten tekort, er komen militairen tekort. Alles waar je in Nederland komt, kom je lui tekort. En als bij de arbeidsmigratie van de, zeg maar, het handwerk...
Wil je nou militairen uit het buitenland gaan halen om Nederland te verdedigen?
Dat kan.
Ja, natuurlijk kan het. Een vreemdelingenlegio bestaat ook. Ja.
Ik bedoel, GroenLinks PvdA heeft Europa hoog in het vaandel staan. Gaan wij gewoon Roemeense soldaten in Nederland halen? Er is zelfs al eens een...
Ja, maar die gaan hier toch niet wonen?
Nee, wat wil je ze dan doen? Er is zelfs, ja, je mag erover zuchten, maar er is zelfs al gekeken bij Defensie of ze mensen uit Zuid-Afrika hier naartoe konden halen en in dienst konden nemen. En Defensie, je kan er nog 2% tegenaan gooien, maar als we de poppetjes niet halen, dan gebeurt er gewoon niets.
Dat is zeker een probleem.
En die varkensslachten, daar ben ik het helemaal mee eens, hè. Maar ook op Texel, hè, bel een aannemer op en vraag of hij wat voor je wil doen. Dan zegt hij, je bent over 6 maanden aan de beurt, want ik heb geen mensen. Mm-hmm. En wij komen in alle handwerkvakken, zeg maar, zal ik het dan zo noemen, hè, alle niet hoger opgeleide werk, komen wij gewoon mensen tekort. En of het nou gaat over soldaten, militairen, het gaat zelfs over de krantenbezorger van de Texelse Courant die geen lui kan vinden om dat stuk papier in de brievenbus te douwen.
Ja, nou ja, misschien moeten we dan de statuszoekers de mogelijkheid geven om te gaan werken. Die zullen
dat
heel graag de Texelse Courant
stond ergens in mijn lijstje stond dat, hè. Dat is een oplossing.
Ja.
Kijk,
ja. En GroenLinks is daarvoor, de VVD is daar tegen.
Iedereen die hier naar Nederland gaat, ze zitten jarenlang daar in dat AZC niks te doen, hè. Laat ze gewoon werken. Mm-hmm. Is dat beter voor de integratie, hè? En voor het welzijn ook.
Voor het welzijn,
ook, hè?
Absoluut.
Voor het welzijn. Ja. En ik denk dat Nederland daarbij geholpen is. Hè?
Nou, blij dat we het hier in ieder geval helemaal over eens zijn.
Ja. Ja.
We hebben het voorbeeld gezien met de onverwachte vluchtelingenstromen uit Oekraïne. Ze werken bijna allemaal hier.
Zeker.
Het werkt gewoon goed.
Ja. Ja, daar zijn wij hartstikke voor. Dus,
En het leuke is trouwens dat die Oekraïners dus ook op de taalklas komen in de bibliotheek. Waar ze de meest enthousiaste leerders zijn die ik ben tegengekomen.
Een deur die openschrijft en een man die even wacht eer hij in de nacht verdwijnt. De sleetse rug was krom, gebogen onder de smaad. En toen wendde hij zich om naar de geul van een forenstraat. In het duister dat hem omving, ging hij teloor als een huis. Hij werd minder dan een ding, hij verging als een geruis. Het hart is maar een vorm, het wordt nog niet eens verkwist. Vanzelf er wordt het tot bezit van een grijze mist. In het duister dat hem omving, ging hij teloor als een huis. Hij werd minder dan een ding, hij verging als een geruis. Het hart is maar een vod, het wordt nog niet eens verkwist. Vanzelf er wordt het tot bezit van een grijze mist.
We hebben het voorbeeld gezien met de onverwachte vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Ze werken bijna allemaal hier.
Zeker.
Het werkt gewoon goed.
Ja, daar zijn wij hartstikke voor. Dus,
En inderdaad, het leuke is trouwens dat die Oekraïners dus ook op de taalklas komen in de bibliotheek. Waar ze de meest enthousiaste leerders zijn die ik ben tegengekomen.
Ik zal je even reclame maken voor mezelf. Wij hebben op zondagavond van 8 tot 10, hè Frank... We hebben Radio Oekraïne.
Ja, Weet ik
en wel. Daar hebben we ook een Oekraïense journalist voor. En, Marina.
Ja. Ja, wat een toespraak had hij bij de in april, hè? Ja. Bij de MOK.
Ja.
Ja.
En de afspraak die we met haar hebben, ze mag gewoon vrije meningsuiting hebben, want wij censureren natuurlijk niet, ook niet als bestuur van de radio. Maar wat wij aan haar gevraagd hebben, of ze de Oekraïners in Nederland, maar ook in de Oekraïne, we hebben 55 miljoen lui erbij, hè, luisteraars, of ze die wil zeg maar introduceren in de Nederlandse cultuur, in Nederlandse gebeurtenissen, hè, Koninginnedag, ja, ja, ja. Meijerblis en zo, en dat soort dingen.
Ja.
En boterhammen.
Leuk.
En ik moet zeggen dat er wordt in het hele land naar geluisterd.
Ja, dat
en
ook zou mijn vraag zijn inderdaad. Wat leuk.
Uit alle hoeken en gaten krijg ik toch signalen dat het gebeurt.
Ja, hartstikke leuk.
Maar, woningbouw.
Woningbouw.
1 miljoen woningen. Enig idee wat voor areaal dat is? Hoeveel grondoppervlak? Even voor de kijkers om luisteraars.
Ik ga in ieder geval niet direct mee met die 1 miljoen. Laat ik dat in ieder geval vooropstellen. En als je vraagt van waar moet het dan gebeuren, dan weten we dat GroenLinks in principe zegt dat de groene gebieden groen moeten blijven. Dus dat je eigenlijk niet in de buiten de bebouwde kommen verder inbreiden, is het toverwoord. Ja. Daar
en slimme,
zijn
en slimme,
wij het grotendeels mee eens. Maar daar moet je inderdaad wel voorzichtig mee omgaan. Want anders hadden wij op Texel hier ook niks mogen doen. Zoals wij het hier op Texel doen, vind ik een heel mooi compromis. Dus als uitgangspunt, nee, we bouwen niet in het groen. Vind ik als uitgangspunt heel sterk. Maar zoals je straks al treffend zei, we hebben ook uitzonderingen. En dan maken we daar een ecologische toets bovenop. En dan maken we daar van allerlei soort dingen aan. En dan blijkt dat we achter de Bijenkorf in Oosterend best een paar huizen neer kunnen zetten.
Ja,
maar 1 miljoen woningen, daar gaan we toch even bij houden. Want het is altijd, je moet ergens vanuit gaan. Hè. We gaan niet roepen, we gaan woningen bouwen. Dat moet een horizon zijn. 1 miljoen woningen, dat is het oppervlakte van ongeveer stad Rotterdam. Hè. En ik ben het ook helemaal eens dat je niet in het groen moet bouwen. Maar dat betekent wel dat je of de grond in moet, of de hoogte in moet.
Nou, je en slimmere dingen moet doen met de huidige bebouwing. Ik bedoel, er is in de jaren 90, denk ik, zijn er enorm veel kantoorgebouwen in Nederlandse steden, met name steden, verrezen, waar die vervolgens niet daarvoor gebruikt zijn. Daar kan je natuurlijk, prima zou je daar woningen voor kunnen maken. Of wat ook, waar mensen ook tegenwoordig heel veel tegenaan lopen, de personen die een gezin uitmaken voor een huis, dat is teruggelopen. Hè? Vroeger waren het gemiddeld 4 personen. Tegenwoordig is het geloof ik 1,7 of zo.
Ja, 1,2 of zo, heel weinig.
Ja, in ieder geval heel weinig. En we maken nog steeds een bepaalde grootte van woningen. Dus daar kan je heel slim nog best veel dingen mee doen. Alleen,
kijk ook even naar die voordeurdelerskorting. Prachtig woord. Dat betekent dat heel veel mensen die een AOW hebben, dat die gewoon het tweede huis, ze willen eigenlijk samenwonen, maar het tweede huis wordt toch aangehouden. Ja. Omdat je anders de voordeurdelerskorting krijgt.
Ja.
En dat gebeurt op veel meer plekken. En ik denk dat je daardoor ook heel goed zou kunnen kijken van valt de bezetting van de woningen niet omhoog te krijgen. En dan hebben we het ook over woningsplitsing.
Precies.
En ik denk dat we te vlot nu roepen van bouwen. Ja, dat moeten we ook doen. Maar vergeet vooral niet al die andere mogelijkheden die er zijn.
Ja.
Ja.
Goed, en daar halen we geen.
Ik denk dat een goed moment is, Aad, want dit is een heel duidelijk standpunt en heel goed uitgelegd, om naar je volgende stelling te gaan.
Ja.
Kom maar door. Zo weer zo scherp, hè? Klimaatdoelen behalen of armoedebestrijding?
Klimaatdoelen behalen, want op het moment dat we die niet behalen, dan kunnen we stoppen met de armoedebestrijding.
Ja.
Oké. Okay.
Gaan we allemaal zwemmen.
Wind- en zonne-energie of kerncentrales? We hebben het er al even over gehad, maar dat kan ik.
Het eerste.
Dat is de wind.
Ja.
Soevereiniteit of Europese wereldwetgeving?
Wereldwetgeving, zei je dat?
Ja, ja.
Europese wereldwetgeving.
Europese schuinschreven wereldwetgeving. Ja. Er zijn ook clubs in die in de wereld die denken dat ze iedereen hun wil op kunnen leggen.
Je zit gelijk even met het probleem van het woord wetgeving.
Maar jij wilde niet dat ik het regeltjes noemde.
Regeltjes in ieder geval.
We kunnen even voor het laatste kiezen.
Europese wetjes.
Ja, daar kiezen we wel voor.
Wij kiezen voor Europese wetjes.
Nee, maar je zei het zelf al. Er werd net even in één adem toch verder een paar dingen genoemd, hè?
Ik sta hier op een duin met uitzicht over zee. Het strand ligt aan mijn voeten en hier is die rust en vrede. Ik heb mijn hart verpand. Ik heb mijn hart verpand. Ik heb mijn hart verpand aan het Tesselse land. De dijk, de schoonheid van het wat, dan voel je je toch rijk. Ik heb mijn hart verpand. Ik heb mijn hart verpand. Ik heb mijn hart verpand aan het Tesselse land. Na zondagstags naar zee, met storm of met regen, over de Tesselse Reek. Ik heb mijn hart verpand. Ik heb mijn hart verpand. Ik heb mijn hart verpand aan het Tesselse land.
Ik heb mijn hart verpand.
bent net even in één adem toch verder een paar dingen genoemd, hè? En ik heb trouwens nog geen vraag. Europese weekjes, hè? Jij, dat is jullie keuze.
Ja, we gaan voor die tweede, ja.
Ja, dan is mijn vraag...
We zijn al niet meer soeverein. Wanneer Bill Clinton wat wilde... Oh, nee, die is er niet meer.
Nee, maar even serieus, hè. Dan is mijn vraag, hè. Europese regels. Nou, ik ga het niet hebben over de visserij en over de landbouw, hè. We hebben nog twee kotten in de haven leggen dankzij Europese regels. Maar nee, wat hebben Europese regels te maken met onze pensioenfondsen?
Kan je die even uitleggen?
Daar hebben we Pieter Omtzigt voor nodig.
Ja. Nee, want jij haalde het zelf net uit. Ze zijn het zelf, hè?
Ik weet alleen niet meer.
Omdat wij onze pensioenvoorziening niet op orde hebben.
Nee, het werd zo technisch dat het erover ging dat het in 2026 geregeld moet zijn en niet in 2027, omdat dat de deadline was voor allerlei economische hervormingen die er nodig waren voor het Europees Herstelfonds. Ja, dan wordt het zo technisch dat ik denk, daar heb je gewoon techneuten voor nodig die snappen waar dit vandaan komt, want ik snap het niet.
En dan goed
door. Nee, maar dat snapt geen ene Nederlander, hè, wat Brussel met onze pensioenfonds.
Nee, maar op het moment dat ik heb het doorrekenen van het CPB-rapport van de vorige verkiezingen is gekeken om die verschillen te ontdekken tussen de verschillende partijen. En toen dacht ik, ik vind mezelf niet dom, maar hier kom je toch bijna niet uit. Ik heb de hele tijd lopen googelen wat afkortingen betekenden en dan denk ik, ja, er zijn dingen in het leven die wij niet snappen. Ja. Op het moment dat ik pijn in mijn buik heb, ga ik ook niet zelf bedenken wat ik moet doen. Dan ga ik naar de huisarts toe.
Ja. Ja.
En als het gaat over pensioenen, dan vraag ik aan die pensioenexperts, leg nou even uit waar het grote verschil in zit.
Precies.
En dan hebben we nu het verhaal, het grote verschil zit hem, dat op het moment dat je een krimpende bevolkingsgroei hebt, en dat betekent dat steeds minder mensen de pensioenen voor steeds meer mensen moeten opbrengen, dan lukt dat niet. Nou, dat snap ik. En als iemand dan zegt, nou, daar hebben we deze oplossing voor, en dan wordt die oplossing waarschijnlijk heel erg technisch, dat ik het niet meer snap. Maar, oh ja, daar hebben we het weer. Vertrouwen in de politiek. Dan moet ik dus maar toch een klein beetje geloven hoe het zit. En dan hoop ik dat een goede journalist er een goed artikel over schrijft.
Meerdere goede journalisten.
En die hebben we.
Dat, zeker.
Maar ik denk wel, Henry, dat je de spijker op z'n kop slaat als het gaat om vertrouwen in de politiek, met de relatie van, het is allemaal veel te ingewikkeld gemaakt.
Ja.
Alles is gewoon zo ingewikkeld.
Het is niet ingewikkeld gemaakt. Het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld.
Ik denk dat het ook wel simpeler zou kunnen. Minder regelgeving, gewoon duidelijke lijnen.
Ja, maar als je het hebt dan over simpele regelgeving, dan krijg je dus gelijk ook weer de vraag, dan zijn er dus geen uitzonderingen. En ik denk niet dat het begrip geen uitzonderingen bij de boerenstand op dit moment veel handen op elkaar geeft.
Maar de andere uiterste is dat op elk incident regelgeving wordt gemaakt. Hè? Ja, en daar zou GroenLinks daar van af willen.
Ja,
mooi.
Dat is wat nu gebeurt, hè? Dat is wat nu gebeurt. Als er wat is in Nederland, dan wordt er een wetje uit de grond gestampt. Om vervolgens in heel veel gevallen erachter te komen dat het wetje wel aardig was, maar toch heel veel van de lading even niet gezien is.
Nou, dat is vergelijkbaar met de koopkrachtplaatjes die elke keer direct weer heel belangrijk worden op het moment dat de dingen doorgerekend zijn. En dan zijn die koopkrachtplaatjes nu ook veranderd in puntenwolken. En dan is eigenlijk de vraag die ik steeds heb, welke punt ben ik nou? En dat weet natuurlijk niemand. En dan wordt het heel simpel van jouw koopkracht wordt bevorderd of het feit of je auto of je wasmachine nou wel of niet kapot gaat. Dat heeft een veel grotere invloed dan die 0,3% pensioenpremiestijging.
Ja. Ja.
Wat heb je nog meer aan?
Oké. Ik heb er genoeg.
Ja, daarom. De tijd schiet
volgende,
voorbij.
Gratis OV of gratis kinderopvang?
Gratis OV. Zou ik voor zijn. Omdat dat voor iedereen geldt. En gratis kinderopvang is niet voor iedereen.
Alleen maar voor mensen die kinderen hebben natuurlijk.
Ja, precies. Maar gratis OV is voor mensen met kinderen, zonder kinderen. Ouderen, jongeren, studerenden. Maar eigenlijk ben ik voor allebei. Snap je? Ja. Maar als ik echt het mes op de keel krijg, dan zou ik voor het eerste kiezen. Maar mijn buurman denkt er anders over.
Nou, als we dat klimaatverhaal weer even pakken, dan denk ik dat het meer gediend is bij gratis openbaar vervoer als gratis kinderopvang. Maar ik vind het woord gratis kinderopvang ook een beetje een... We hebben het nou toch ook niet over gratis middelbare school? We vinden het toch gewoon logisch dat iedereen naar de middelbare school gaat. Iedereen naar de basisschool gaat. Ja. Waar het kleuteronderwijs nu in opgegaan is. Dus ik vind eigenlijk dat wij in Nederland gewoon als algemene voorziening moeten hebben. Kinderen regelen. Kunnen met elkaar leren. Want er zijn nu ook heel veel kinderen die gewoon in een één-kindgezin wonen. Nou, erg slecht voor de sociale ontwikkeling. Dus ik denk dat het goed zou zijn als kinderen vanaf zo vroeg mogelijk leren om met andere kinderen op te gaan. En vooral andere kinderen uit andere milieus en andere situaties.
Dus we moeten de kinderopvang gewoon een stempel school gaan geven? De babyschool,
nou, maar in
de peuterschool,
maar in ieder geval
de kleuterschool.
In ieder geval het stempel geven dat een maatschappelijke verantwoording is om dat gewoon goed te regelen. En niet alleen voor die kinderen, maar trouwens ook voor die ouders. Want dat betekent als die ouders, als ze weten dat dat goed geregeld is, dan kunnen ze ook dus goed gaan werken.
Ik vind een belangrijk verschil dat er vaak wordt gezegd dat gratis kinderopvang is alleen voor werkende ouders. En ik stel het belang van het kind centraal. Mm-hmm. Dat voor het kind maakt het niet uit. Het maakt wel uit. Maar ik denk dat het voor het kind gewoon belangrijk is om in contact te komen met andere kinderen.
Ik woon
in Oosterend. En ik geniet elke keer weer als ik door de Mulderstraat heen rij en dan het hele rij kindjes daar zie lopen. Ik denk, jongens, dit hoort zo.
Ja. Dat is als kind centraal staat. Aan de andere kant zeg ik van het kind staat natuurlijk centraal. Hè, maar het kind moet ook gewoon een normaal fatsoenlijk leven hebben. En tegenwoordig is het bijna niet meer mogelijk dat ouders, één ouder gewoon thuis blijven om voor het kind te zorgen. Het zijn allemaal twee verdieners geworden. De meeste moeten met z'n tweeën werken om rond te kunnen komen. Mm-hmm. Dus dan is het geven van gratis kinderopvang in de school is natuurlijk een logische stap op dat gebied.
Ja, een logische stap op wat gebied bedoel je? Want dat lijkt een beetje in tegenspraak met wat je eigenlijk wilt zeggen.
Nee, je zou er ook een fiscale maatregel van kunnen nemen.
Nee, maar er komt weer een maatregel.
We hebben gratis kinderopvang is ook een maatregel.
De hele kinderopvang, crisis gaan we dit noemen, hè? Met de toeslagenaffaire en zo, hè, dat zijn gewoon waanzinnig. Nou, ik hoor dat wel eens van ouders die hun kinderen gewoon uit huis geplaatst zijn en zo vanwege al dat gedoe. Hè. Mm-hmm. Dan zeg ik, daar moet je gewoon van afstappen. Hè. Maar dat hebben we al meer gezegd, minder toeslagen. Hè. Maar als je gratis kinderopvang hebt, dan kunnen gewoon al die andere ouders, die kunnen gewoon aan het werk gaan. Hè, zonder dat daar allerlei dingen bij gebeuren.
Ja. Nou ja, en wat mij betreft, voor de bestaanszekerheid, is dat eigenlijk zou dat een hele goede zaak zijn. Want op het ogenblik, kijk, Nederland is daar een tamelijke uitzondering in Europa. Hè. Wij hebben nog steeds relatief veel vrouwen niet werkend of minder werkend dan de mannelijke partners. En heel veel vrouwen, als zij gaan scheiden of er alleen voor komen te staan, dan hebben ze geen bestaanszekerheid in elk geval. Dus als je de kinderopvang gratis maakt, of in ieder geval beter toegankelijk, dan dat is ook echt een emancipatoire goede zaak.
Ja, ja, onder andere. Hè, alleenstaande ouders, zou ik het even noemen.
Ja. Maar er zit dus in, met name in Nederland, is daar een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dat is veel groter dan bijvoorbeeld in Zweden of in
Duitsland.
In Duitsland waar dit soort dingen al vanaf de Tweede Wereldoorlog ongeveer veel meer maatschappij zijn met veel meer werkende vrouwen.
En je krijgt natuurlijk ook, en dan kom je ook weer een beetje aan onze kant terecht, de vraag of die kinderopvang, of dat een commerciële activiteit kan zijn. Ik vind dat het eigenlijk hoort bij de nutsvoorziening. Ik weet niet of een school een nutsvoorziening is. Maar laten we het maar even daarop betitelen. Ik vind dat kinderopvang daar gewoon bij hoort.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ja, maar bij kinderopvang is het natuurlijk zo dat je naast de materiële kosten, begin je altijd met kostenpost nummer 1. Hè? Degene die de kinderopvang regelt wil ook een bestaanszekerheid hebben. Daarnaast komt er een stapeltje regelgeving op van de Nederlandse regering. Die roept, jij mag je kind niet alleen opvangen, maar dat moet je met z'n tweeën doen. Dan komt batterij regels waar je aan moet voldoen. Hè?
Aad, ik vind, je zegt nu dat komt van de overheid. Ja, maar laten we even wel wezen, de overheid zijn wij. Wij willen dat het niet zo kan zijn dat er maar één mens op de kinderopvang zit. Want daar hebben we al ellende genoeg gehad in, in Amsterdam met die man. Wij willen ook dat er gewoon goed schoongemaakt wordt. Dat de hygiëne op orde is.
Ja, dat het wij willen.
Ja. Ja, en de overheid die maakt er dan een pakketje papier van. En die
wij
zegt er
wat
van.
Die overheid, dus die overheid die doet dat voor ons.
Ja.
We gaan er uren over discussiëren. Maar de overheid maakt die regeltjes en niet wij.
Met veel moeite neem ik afscheid van een dierbare mooie plek. Overal waar ik terecht kom, denk ik steeds aan Texel terug. In mijn hart mis ik de duinen en de altijd trouw. Ik zie de schoonheid der seizoenen en ik weet dat ik van haar hou. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust, maar die vind ik als ik aankom bij mijn eigen Texelse kust.
Baan zien komen of meer toeslagen?
Ja, dat, no brainer.
Ja,
nou, okay, ja, dat had ik van verwacht. Ja. Hoge baan zien komen. Ja. Iedereen gewoon de Zwitsers model. We gaan even wat sneller.
Het Zwitsers model ken ik onvoldoende hoor. Dus basisinkomen.
Ja. In Zwitserland heeft iedereen een basisinkomen.
Ja, maar oké.
Okay. Geen uitzonderingen. Iedereen krijgt gewoon. En ik. Ik weet niet hoe hoog dat ligt, maar iedereen krijgt gewoon een basisinkomen.
Ook een miljonair?
iedereen krijgt dan, ja.
Ja, nou, dan denk ik dus dat ik daar graag nog even over wil nadenken hoe dat in elkaar zit. Ja. Ik wil graag dat geld op de goede plek terechtkomt en niet dat een miljonair ook nog eens een keer 1000 euro in de maand erbij krijgt.
Betaalt hij ook weer gewoon belasting over en betaalt hij zelf weer terug.
Nou, maar je weet dat heel goed weg te sluiten.
Ik ben eigenlijk, van nature ben ik voor Ajax, maar ik heb wel gisteren...
Dat durf je nu niet meer te zeggen, zeker?
Nou, nog steeds wel, maar ik heb eerlijk gezegd niet zo heel veel met voetbal, dus het zal me allemaal borst wezen. Okay. Ik ben vooral voor de Ajax-vrouwen, want die schijnen het wel.
Die doen het goed. Die redden de eer van Amsterdam. Hoor.
Ja, en ik had ze gegund dat zij gewoon ook dat feestje mochten houden. Ja, het feestje hebben ze gehouden, maar et cetera.
De euro of de gulden?
Euro.
De euro of de bitcoin?
Euro. De euro.
Brussel of Den Haag?
Den Haag.
Ja, zou ik dan ook weer...
Ja, het is
goed. Weer een goeie, dan geef je weer een goeie. Wegen of onderwijs?
Onderwijs. We hebben genoeg goede wegen.
Nou, dan moet je aan de ANWB gaan vragen. Ik denk dat we de files... We moeten vanuit de overheid meer gaan verplichten dat mensen thuis werken. Dat is, want het is gedaan tijdens de coronacrisis.
Dat kan
maar we zien uit alle, als je het FD leest en zo en al die andere bladen die daar wat over te zeggen hebben, steeds meer werkgevers gaan toch weer roepen: je komt gewoon naar je werk. En
verplichten,
dat
leg
je ook,
of
je
faciliteren.
Ook dag en dag in de file.
Ja.
Verplichten of faciliteren? Verplichten lijkt me gewoon een hele lastige, want dan krijg je dus weer een generieke maatregel waar je van kunt zeggen dat die slachter waar ik het net over had met thuiswerk lijkt me geen goed plan. En dan zeg ik dus faciliteren zodat het in ieder geval zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden als het kan.
Ja.
VVD of BBB?
Wat een stilte.
Ik vind het een hele lastige. En waarom ik het een lastige vind, omdat als ik BBB zou zeggen, weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik precies zeg. Waar zij voor gaan staan, zeg maar. Ja, ik weet het op bepaalde punten. Maar
bij de VVD weet je wel wat je gehad hebt. Ik bedoel, de PvdA, GroenLinks.
Ja, wordt het toch BBB.
Misschien zou ik daar dan ook naar neigen. In de hoop dat ze nog een beetje
PVV of zijn. NSC.
Ja,
Omzicht.
NSC.
NSC, ja.
Oké. Okay. En dan, wanneer gaan we nog een keer 2 uur doen? Nee, ik heb nog veel meer vragen. Ja. Gaan we allemaal niet behandelen. Daar hebben we geen tijd meer voor.
Jammer.
Ik wil jullie hartelijk danken voor de aanwezigheid in deze studio. En ook voor de discussie. Want het ging toch allemaal heel andere kant op dan ik voorbereid had. Maar dat geeft niet. Het is helder en duidelijk geweest. En nogmaals, mijn dank voor de aanwezigheid. Henny, jij ook bedankt voor het aanwezig zijn en mij te steunen als sidekick. En Frank, jij uiteraard bedankt voor de techniek.
En jullie bedankt voor de uitnodiging.
Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke heel
goed.
Mooi. Ja.
Dank je wel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Stel je eens voor dat je niet meer voor je oude huisdier kan zorgen. Dat je trouwe maatje opeens naar een asiel moet. Helaas is dit werkelijkheid voor veel oudere dieren. De Dierenbescherming zet alles op alles om voor deze oudjes nog een nieuw thuis te vinden. Dat lukt niet zonder jouw hulp. Steun de Dierenbescherming met €3 per bericht. SMS dier naar 4333.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Levi van Eck met het NOS-journaal. De grens.